en hartelijk welkom heten op deze avond in het teken van de geestelijke vorming. En het onderwerp voor vanavond, dat zal ons niet onbekend zijn, want ik denk dat u in uw jonge jaren dat al heel vroeg bijgebracht bent, dat u met twee woorden moet spreken. Maar ik denk dat dat vanavond een andere inhoud zal krijgen als dat u dat van vader en moeder geleerd heeft. Als u ja, ma of ja, pa moest zeggen, tenminste zo is het mij wel overkomen. Als ik alleen pa zei, dan zei hij, of alleen ja, dan zei hij, wat ja, ja, pa. Met twee woorden spreken. Maar vanavond zal dat een hele andere inhoud krijgen vanuit het woord en de getuigenis van de Heere onze God. Ook de kerktelefoonluisteraars, een hartelijk welkom. We hopen met elkaar thuis en hier op een gezegende avond. En daarvan is de verwachting niet van onszelf, maar van de Heere die ons zijn onderwijs wil geven. Daar gaan we ook over zingen. Psalm 78. Tegelijkertijd wil ik Dominic Kiewiet een hartelijk welkom heten in ons midden. Meneer Se is voor hem heel bekend. Dus wat dat betreft is er geen onbekendheid in deze. En het wordt zelfs een beetje een familieaangelegenheid. Vader gaat achter het orgel. En straks mogen we de zoon horen spreken. Psalm 78 vers 1 en 2. Neem o mijn volk, neem mijn leer ter oren. Neig oor en hart om naar mijn stem te horen. En ook het tweede vers. Verborgen heen met diep ontzag te melden. Die ons voorheen de vaderen vertelden. Psalm 78, 1 en 2. mag ik u voorgaan in gebed. Heren, als we met deze toonhoogte deze avond mochten inzetten, neem, o mijn volk, neem mijn leer ter oren. Dan is het alsof we uw stem daarin horen weer klinken. En dan niet alleen vanuit deze psalm, maar vanaf het begin dat u sprak in een wereld verloren in zonde en schuld. Adam, waar ben je? Neem mijn leer ter oren, want ik zal. En dat ik zal heeft zijn weerklank gevonden door de eeuwen heen tot op vanavond toe. Heer, want daarin komt het openbaar, omdat u zelf nog doorgaat met uw werk. En omdat Jezus ons geleerd heeft, gelijk hij nog werkt en mijn Vader ook. En dat mogen we opmerken. Daarvan mogen wij getuigen zijn, dat u deze wereld nog draagt door het woord uw kracht. En dat u ons leven nog met alles voorziet wat ons nodig is, in gezondheid en kracht, in de omstandigheden van ons leven. U die ons de adem geeft en de plaats onze woning heeft bepaald, zodat we onder het geklank van het evangelie ons kunnen en mogen begeven. En waarin dat hemels gebed tot ons komt. Neem, o mijn volk, neem mijn leer ter oren. En dat we, heren, daarin mogen horen. Dat u in Christus in deze wereld gekomen bent met het hoge en het heilige evangelie. Waarvan ook het onderwerp vanavond de inhoud mag hebben vanuit uw spreken en vanuit uw getuigen en vanuit de doorgaande openbaring die door de Heilige Geest tot de laatste tijden toe gegeven wordt in het midden van de gemeente, in het midden van ook een avond als deze, zo staande in het teken van de vorming. De geestelijke vorming van ons leven, ons denken, geleid en teruggeleid tot uw eigen spreken en getuigen. En daarom bidden wij u in bijzonder om de leiding van uw Heilige Geest voor ons die vanavond mogen horen, maar ook voor hem die vanavond zich heeft voorbereid om hier te spreken in uw naam, vanuit uw getuigenis. Heren, wees dan met uw wijsheid in ons midden en geef dat we daardoor geleerd en onderwezen mogen worden, zodat uw heerlijkheid voor ons nog wordt uitgebreid en wij ook aan het einde van deze avond mogen zeggen dat we rijker heen gaan als dat we gekomen zijn. En dat is niet afhankelijk van menselijke inzet. Dat kan wel door menselijke inzet heen gaan, maar wij bidden u eerbiedig om uw zegen en om de kracht van uw woord en de innerlijke werking, zodat een ieder het weet, de Heere was aan deze plaats. En daarom zijn we verblijd en daarom zijn we gesterkt en bemoedigd in al hetgeen u tot ons hebt te zeggen. Heer, geef ons dan zo deze avond, dat alsof de hemel in ons midden waren, en waar uw woord als een getuige ons hart en leven bezielt. Want ofschoon ik alles mis, maar uw woord, uw getuigenis, kan en hart en zinnen strelen. Spreek dan, Heere, opdat wij zullen horen, en dat uw gebed ook de praktijk van ons leven zal zijn. Hoor ons gebed zoals we hier zijn. Ook voor degenen die met ons verbonden zijn via de kerktelefoon of via de cassette deze avond nog mogen beleven, opnieuw mogen beleven. En dat u daar telkens door uw geest de kracht en de bezieling aan wilt verlenen. Hoor ons dan in de vergeving onze zonden om Christus wil alleen. Amen. Ik wil met u een gedeelte uit de Bijbel lezen. En dan wel vanuit de Handelingen der Apostelen, het 10e hoofdstuk. Dit op verzoek van dominee Kiewiet. Handelingen 10, vanaf vers 30 tot en met vers 44. Bekende gedeelte van Cornelius. Handelingen 10, vanaf vers 30. En Cornelius zeide: over 4 dagen was ik vastende tot deze uren toe, en ter 9e uren bad ik in mijn huis. En ziet, een man stond voor mij, in een blinkend kleed, en zeide: Cornelius, uw gebed is verhoord, en uw aalmoezen zijn voor God gedacht geworden. Zend dan naar Joppe en ontbied Simon, die toegenaamd wordt Petrus. Deze ligt te huis in het huis van Simon de lederbereider, aan de zee, welke hier gekomen zijnde tot u spreken zal. Zo heb ik dan van stonde aan tot u gezonden, en gij hebt wel gedaan dat gij hier gekomen zijt. Wij zijn dan alle nu hier tegenwoordig voor God, om te horen al hetgeen u van God bevolen is. En Petrus, de mond opendoende, zeide: ik verneem in der waarheid dat God geen aannemer des persoons is, maar in alle volken die hem vreest en gerechtigheid werkt, is hem aangenaam. Dit is het woord dat hij gezonden heeft de kinderen Israëls, verkondigende vrede door Jezus Christus. Deze is een Heere van allen. Gij lieden weten de zaak die geschied is door geheel Judea, beginnende van Galilea, na de doop welke Johannes gepredikt heeft, belangende Jezus van Nazareth, hoe hem God gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht, welke het land doorgegaan is, goeddoende en genezende alle die van de duivel overweldigd waren, want God was met hem. En wij zijn getuigen van al hetgeen hij gedaan heeft, beide in het Joodse land en te Jeruzalem, welke zij gedood hebben, hem hangende aan een hout. Deze heeft God opgewekt ten derde dagen en gegeven dat hij openbaar zou worden. Niet al de volken, maar de getuigen die van God tevoren verkoren waren, ons namelijk, die met hem gegeten en gedronken hebben nadat hij uit de doden opgestaan was. En heeft ons geboden de volken te prediken en te betuigen dat hij is degene die van God verordend is tot een rechter van levende en doden. Deze geven getuigenis al de profeten, dat een iegelijk die in hem gelooft vergeving der zonde ontvangen zal door zijn naam. Als Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. Tot zover deze schriftlezing. Ik sta graag deze plaats af aan dominee Kiewiet, zodat hij voor ons zijn lezing kan houden.
Ik heb er ook een. Goede statistiek.
Bijna wat op.
Ja, misschien. Voor uw vriendelijke woorden van welkom dank ik u hartelijk, dominee Gielen. Het is allereerst voor mij een voorrecht dat ik deze avond in de Hoeksteen mag zijn. Het was al eerder de bedoeling, een aantal maanden geleden, maar door droevige omstandigheden in onze familie was het toen onmogelijk. Daarom des te meer vreugde nu het vanavond wel door kan gaan. Het is voor mij wat vreemd om de vergaderden in de Hoeksteen van deze zijde te bezien. Ik ben al heel dikwijls in dit gebouw en in deze zaal geweest. Ik zal niet zeggen de eerste keer hier op deze plaats, maar zo dikwijls nog niet. Heel fijn dat we vanavond elkaar ontmoeten mogen. En dat we dat mogen doen rondom het woord van de Heere. En wat dat woord van de Heere kan uitwerken, dat hebben we eigenlijk zojuist al gelezen. In die aangrijpende geschiedenis van de prediking van de apostel Petrus in het huis van Cornelius. Cornelius, een heiden, maar die toch op enige wijze door het woord van de Heere geraakt is. En die een bijzondere betrekking ontvangen heeft op de dingen van Gods koninkrijk. En nu zal ik vanavond niet uitvoerig spreken over deze geschiedenis en nog minder vanavond over dit woord preken. Maar onder het voorlezen van deze geschiedenis dacht ik toch, laat ik toch mijn inzet maar nemen bij deze aangrijpende geschiedenis. Want het is wat geweest. Toen Petrus nog deze woorden sprak, zo lezen we, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. Het woord door de apostel Petrus gebracht, het uitwendige woord, het woord dat inging in de oren, het had een geweldig effect. God kwam door zijn geest. En dan wil ik u en mezelf vanavond direct maar vragen, wat was dat woord eigenlijk? Wat was de verkondiging van de apostel Petrus? Nou, zult u misschien zeggen, dat vinden we in vers 36. Daar staat toch, als de apostel het woord tot Cornelius en de zijnen richt, dit is het woord dat hij gezonden heeft aan de kinderen Israëls, verkondigend vrede door Jezus Christus. Deze is een Heere van allen. Dat is een kostelijke boodschap. De boodschap van vrede en van genade door de Heer Jezus Christus. In de betoning van zijn ontferming jegens zondaren, een boodschap van vrede. En toch, en zo komen we bij het onderwerp van vanavond, de apostel, hij spreekt wel met twee woorden. Natuurlijk, de verkondiging is vrede, dat is de toespitsing. Maar, nu nemen we maar aan, dat niet heel de boodschap van de apostel in extenso hier in Handelingen 10 is opgenomen, maar de punten wel. De twee punten aan de hand waarvan de apostel zijn prediking richt, de prediking van de vrede in de Heer Jezus Christus, dat zijn er dus twee. En die vindt u in de versen 42 en 43. Wat moet Petrus eigenlijk spreken? Wat is de inhoud van zijn verkondiging? Dit. En als de apostel daar uitleg aan geeft, dan geeft hij tegelijkertijd ook de autoriteit mee. De goddelijke autoriteit. Hij, namelijk Christus, hij heeft ons, namelijk ons als de apostelen, hij heeft ons geboden aan het volk te prediken, en dat is een heel diep woord, een woord van gezag en van goddelijke majesteit, te prediken en te betuigen dat hij, Christus, is degene die vrede brengt, degene die zich ontfermen gaat, degene die genade schenkt? Nee, die van God verordend is tot een rechter van levenden en van doden. Ja, maar Petrus, weet je toch wel waar je staat, man? Het is de eerste keer dat je hier het woord verkondigen mag. Je mag hier evangeliseren. En zou je dan niet zeggen dat de Heer Jezus gereed staat om mensen te ontvangen? Zou je dan ze dan niet laten geloven dat hij voor de zonden van degene die onder je gehoor zitten gestorven is? Is dat dan niet het woord wat je brengen moet? Nee. Petrus moet spreken over Christus als rechter. En hij zegt erbij, dat is mij verordend. Nou, dat is het eerste woord. Maar dan ook het tweede. Jazeker, dan ook het tweede. Aangaande hem staat er eigenlijk, vers 43, aangaande hem geven getuigenis al de profeten. Heel het Oude Testament heeft van hem getuigd. Dat een iegelijk die in hem gelooft, vergeving der zonden ontvangen zal door zijn naam. Met twee woorden spreken. De apostel, hij doet het. En hij zegt, ik mag niet anders. Dat is mij op het hart gelegd. Dat is het bevel van mijn koning. Ik moet spreken over Christus als rechter. En ik moet spreken over Christus die gegeven is tot vergeving der zonden. Ik moet een tweeërlei boodschap brengen. Wet en evangelie. Zonde en vergeving. Met twee woorden. Het is ongeveer een eeuw geleden dat er een dik boek uitkwam in het jaar 1904. Ik had het nog even mee willen brengen, maar ik dacht, ach, daar moet je zo mee sjouwen, dat hoeft ook niet. Ik schrijf het wel even over wat ik uit dat boek citeren wil. Waar ik op duid, dat is het boek dat de titel heeft Levensgeschiedenis en werken van Ralph en Ebenezer Erskine, of ook wel Erskine. Het was de toenmalige hoogleraar van de Vrije Universiteit, professor Herman Bavinck, die in dat boek een inleidend en een aanbevelend woord schreef. Ik lees er iets uit voor. Hij schreef dit: het komt op persoonlijke bekering aan. En dit aandringen op persoonlijke bekering gaf aan de prediking van de Schotse predikers een eigen karakter. En schrijft professor Bavinck, die prediking beweegt zich altijd tussen de beide polen van zonde en genade, van wet en evangelie. Ze daalt enerzijds diep af in de diepten van het menselijk hart. Ze neemt zonder sparen alle voorwendsels weg waarachter de mens zich voor de heiligheid van God verbergen kan. En ze stelt hem in zijn armoede en in zijn ledigheid voor Gods aangezicht. Maar als dat gedaan is, dan komt diezelfde prediking anderzijds ook met de beloften van het evangelie. En ze put de rijkdom daarvan uit en ze past ze toe in de harten van zondaren. Dit alles, schrijft professor Bavinck, dit alles vindt men in de prediking van de gebroeders Erskine. O jawel, de vorm is niet meer zo van onze tijd, maar toch, er is een belangrijk element in, zegt hij, dat ons heden ten dagen veelal ontbreekt. Het is of wij niet meer weten wat zonde en genade, wat schuld en vergeving, wat wedergeboorte en bekering is. Jawel, in theorie kennen we ze wel, maar schrijft professor Bavinck, we kennen ze niet meer in de ontzaglijke realiteit van een zondaar voor het aangezicht van de heilige God. Dat schreef professor Bavinck ten aanzien van het kerkelijke en het geestelijke leven van zijn dagen. Nu kunnen wij vanavond, in november 2003, bijna een eeuw later, daar natuurlijk verschillend op reageren. We zouden kunnen zeggen, nou, dat mag dan een eeuw geleden zo misschien geweest zijn, maar gelukkig is het nu anders. Vanavond is de hoeksteen in ieder geval vol. Jawel, in onze tijd is er wel kennis. Is er kennis van de genade? En is er kennis van het evangelie? En is er kennis van vergeving? Dat zou een reactie kunnen zijn. Een andere reactie zou deze kunnen zijn. Namelijk dat we deze analyse erkennen. Omdat we ze herkennen. Namelijk ook van toepassing op onze tijd. En misschien wel op uw en op jou en op mijn leven. En zegt u het met mij, wat zijn wij dikwijls oppervlakkig geworden? En wat is er een tendens, jazeker, ook in onze gereformeerde en, ik moet het zelf zeggen, in onze reformatorische, in onze zogenaamde bevindelijke traditie, dat we niet of nauwelijks meer weten van de ontzaglijke realiteit van een zondaar voor het aangezicht van de heilige God. Weet u wat het is? Mens te zijn voor het aangezicht van God. Van die God van wie geschreven staat dat hij een verterend vuur is. En valt het u nu op dat in de analyse van Waving, dat er gesproken wordt met twee woorden, dat hij spreekt over de kennis van zonde en genade, van wet en van evangelie. En die moeten volgens hem gekend worden. En die moeten volgens hem ook gepreekt worden. U zegt, en daarmee kom ik aan het begin van de notitie die u ontvangen hebt. U zegt, ja, maar in de Bijbel lees ik het wel anders. Want de Heere Jezus, hij heeft zijn discipelen tot apostelen gemaakt. En toen heeft hij toch niet gezegd, gaat heen, predik aan alle creaturen wet en evangelie. En predik aan allen en in ieder zonde en genade. Maar de Heere Jezus heeft toch gezegd, predik het evangelie aan alle creaturen. Dat heeft hij toch gezegd. En toen enkele weken later twee van zijn apostelen stonden voor het Sanhedrin, toen hebben ze toch gesproken van de enige naam die onder de hemel gegeven is, waardoor zondaren moeten zalig worden. En u zegt, dan is het toch overbodig om met twee woorden te spreken. Er geldt maar één woord en er geldt maar één zaak. Het evangelie van Gods genade moet toch verkondigd worden. En de apostel Paulus, hij heeft het toch tot de Korintiërs geschreven. Het heeft Goden behaagd door de dwaasheid van de prediking. En als ik het verband lees, dan is het de prediking van het evangelie. Door de dwaasheid van die prediking zalig te maken die geloven. Ik geef het u toe. Prediking is prediking van Christus. De ware prediking is de prediking van het werk van de drie enige God. Van God de Vader, van God de Zoon en van God de Heilige Geest. En dan ligt inderdaad de vraag voor de hand. Maar waarom dan toch met twee woorden spreken? Wet en evangelie. Ik geef u ter beantwoording van die vraag allereerst een voorbeeld uit de kerkgeschiedenis. En ik realiseer me dat datgene wat gebeurd is, dat dat op zichzelf natuurlijk niet de laatste autoriteit is. Maar toch, ik wil met deze aangrijpende illustratie wel een bijdrage leveren daartoe. In de jaren 1734, 1735 is er in Northampton, in New England, in het huidige Amerika, een geestelijke opleving geweest. Een echte opwekking. En dat was vooral door toedoen van de prediking van Jonathan Edwards. Zomaar binnen enkele dagen en weken werden honderden mensen tot God bekeerd. Voorheen was het geestelijk leven in Northampton lauw en ingezonken. Maar in de tijd van de opwekking en daarna wordt heel de stad veranderd door de krachtige zegen van Gods geest. Zondaren worden verbrijzeld en verbroken. En zo schrijft Jonathan Edwards er zelf over, als sneeuwvlokken worden ze de Heere toegevoegd en tot de kennis van de zaligmaker Jezus Christus gebracht. Toch blijft die opwekking, zo van midden de jaren 30 uit de 18e eeuw, eigenlijk nog maar een plaatselijke aangelegenheid. Want de grote doorbraak volgt enkele jaren later. Dat is met name door toedoen van George Whitefield, en tegelijkertijd ook door dezelfde Jonathan Edwards. En dan worden velen, ja zelfs duizenden, krachtdadig tot God bekeerd. Tot in de wijde omgeving van Northampton. Maar, heel merkwaardig, in dat plaatsje Enfield komt die zegen niet. De grote zegen van de opwekking blijft eigenlijk tot bij de poorten van Enfield staan. Totdat op 8 juli 1741 Jonathan Edwards er preekt. En nu moet u weten, Jonathan Edwards was in de vorm waarin hij preekte een dorre prediker. Hij kon eigenlijk niet veel meer dan zijn preekje voorlezen en niet veel meer dan dat. Hoewel, de gemeente voelde wel dat hij achter zijn woorden stond, dat wel. En op die avond had hij een merkwaardige en aangrijpende woordkeus, een tekstkeus. Hij preekte uit Deuteronomium 32. En wat was zijn thema? Zondaren in de handen van een toornend God. De mensen van Enfield zijn tot dan toe onbekommerd en zorgeloos. Maar op die zomerse zondag gebeurt het. Edward spreekt en hij laat het gewicht van de toorn van God vanwege de zonde en de ongerechtigheid van de natuurlijke mens, laat hij wegen op zijn hoorders. En hij probeert ze te bewegen, hij probeert ze tot bekering te brengen, en hoewel hij zelf daartoe niet in staat is, het is alsof daar in dat kerkje van Enfield de donder rommelt en de bliksem daar neerschiet. Een uiterst scherpe preek, een zeer eenzijdige preek, waarin Jonathan Edwards eigenlijk alleen maar de wet in haar eisende kracht en in haar vloekspraken horen laat. En dan gebeurt het. Voordat de preek ten einde is, behaagt het de Heere om de inhoud ervan op de harten van de hoorders te leggen. Velen roepen het uit. Wat moet ik doen om zalig te worden? Wat zal ik toch doen om Christus te verkrijgen? Er is een algemene verslagenheid in de gemeente, maar, en dat wonder is nog veel groter, in korte tijd worden velen gebracht tot de zaligmakende kennis van Christus. En tot het vluchten naar hem. En tot het aangrijpen van hem. En tot het behoud in hem. En de heerlijkheid van het alles reinigende bloed van Christus wordt aan vele, vele harten toegepast. Dit is maar één voorbeeld. Maar wat er wel uit blijkt is dit. Namelijk dat de Heere in ieder geval in dit voorbeeld eerst de mensen uit hun toestand van ingezonkenheid heeft gebracht. Hij heeft ze onrustig gemaakt, waardoor? Door de prediking van de wet, om ze daarna met zichzelf geestelijk aan een eind te komen. En om daarna Christus aan hun verslagen harten te openbaren. Ik zal vanavond nogal wat citeren. Om het gewicht van de dingen te benadrukken. En u te laten zien dat op deze wijze in de geschiedenis van Gods kerk gesproken en gepreekt is. Het was Samuel Bolton, een prediker in dezelfde traditie als waarin Jonathan Edwards stond, die dit ooit gezegd heeft. Een mens zal zich ellendig en verloren weten voordat hij op zoek gaat om een geneesmiddel te vinden. Hij zal ziek zijn, zal hij een medicijnmeester zoeken. Hij zal in de gevangenis zijn, voordat hij ontslag daaruit zoeken gaat. Een zondaar zal vermoeid zijn van zijn vroegere goddeloze wegen, voordat hij toevlucht zal nemen tot Jezus Christus. Hij zal zijn geestelijke armoede kennen, zijn berooidheid, zijn slavernij onder de duivel, voordat hij werkelijk dorst naar hemelse gerechtigheid en gewillig is om het juk van Christus op zich te nemen. In één woord, hij zal verloren zijn voordat hij op zoek gaat naar zijn zaligmaker. En nu natuurlijk de vraag, en ik heb hem ook laten afdrukken: gaat nu eigenlijk de schrift ons daarin wel voor? Is dat nu eigenlijk wel de lijn van de schriften? Nou, het eerste voorbeeld heb ik u gegeven. Uit Handelingen 10. De prediking van de apostel Petrus in het huis van Cornelius. Maar wat denkt u om zomaar iets te nemen? Wat denkt u van de prediking van de apostel Paulus? In het stadhouderlijk paleis van Felix. Waar hij spreekt over rechtvaardigheid. En over matigheid. En over het toekomende oordeel. En het is vanwege het gewicht van dat woord dat het hart van Felix beroerd wordt. En ik weet wel, hij weet het van zich af te houden en hij schuift het af. Maar toch, dit is het woord waar de apostel Paulus mee tot Felix kwam. En dan, en dat is nog veel breder, hebt u wel eens iets gezien van de indeling van de meest beroemde brief van de apostel Paulus, namelijk aan de Romeinen? Het begint zo mooi. En het begint zo hoog, Romeinen 1, de versen 16 en 17, waar de apostel schrijft. Ik schaam mij het evangelie van Christus niet, want het is een kracht Gods tot zaligheid, en iegelijk die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in dat evangelie namelijk geopenbaard, uit geloof tot geloof, gelijk geschreven is. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Wat een hoogtepunt. Wat een geweldig evangelie gaat de apostel Paulus nu ontvouwen. In het evangelie wordt de rechtvaardigheid Gods, en Luther heeft het terecht ontdekt, wordt de geschonken gerechtigheid Gods geopenbaard. Dat is die gerechtigheid Gods waardoor een zondaar behouden wordt. Die wordt in het evangelie geopenbaard. Wel zouden we zeggen, Paulus, je hebt het punt bereikt. Nu heb je een open veld voor je. Nu kun je gaan prediken over Christus en over zijn genade en over alles wat God in zijn ontferming aan zondaren geven wil. Maar als u verder leest, dan zakken we een heel eind af. Want wat is het vervolg? In het 18e vers van Romeinen 1. Wel, dan begint de apostel eigenlijk nog maar. Wat hij in Romeinen 1, de versen 16 en 17 gaf, dat is de samenvatting van zijn brief. Daar komt hij nog wel een keer op uit. Maar nu begint hij nog maar. En waar begint hij mee? Met de ellendige toestand van de mens buiten God. Romeinen 1, hoe dat bij de heidenen is. Nou, daar vind je geen gerechtigheid die voor God kan bestaan. En Romeinen 2 en het eerste gedeelte van vers 3. De natuurlijke toestand van de verbondskinderen, de Joden. En bij hen is het al niet beter. Ook zij zijn verloren mensen. En dan gaat apostel het samenvatten in Romeinen 3 vanaf vers 9. En dan zegt hij in het 19e vers. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, ze dat spreekt tot degenen die onder de wet zijn, en dat zijn we allemaal, opdat alle mond gestopt worden. En dan dat vreselijke woord. En de gehele wereld voor God verdoemelijk zijn. En daarom zal geen vlees, niemand, uit de werken der wet gerechtvaardigd worden voor hem, want uit de wet is de kennis der zonde. Zo begint de apostel. Wat is het begin van zijn boodschap? De wet. Voordat hij over het evangelie spreken gaat. En zo is ook de prediking geweest in het boek der Handelingen. In Handelingen 2 op de Pinksterdag. Zodat de 3000 het uitroepen. Wat zullen we doen, mannen en broeders? En in Handelingen 9, waar Christus aan Saulus op de weg verschijnt, en zodat hij het uitroept, bevend en verbaasd zijnde, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En in Handelingen 16, de stokbewaarder die via een aardbeving aan zijn eind gebracht wordt, zodat hij uitroept, wat moet ik doen opdat ik zalig worde? Nou, zo is het in het Nieuwe Testament. En zo was het ook al in het Oude Testament. Wat was de prediking die de profeet Jesaja brengen moest? Hij moest met twee woorden spreken. Jesaja 3 vers 10 en volgende. Zeg de rechtvaardige dat het hem wel zal gaan. Jazeker, Jesaja, dat mag u brengen. Maar wee de goddeloze, het zal hem kwalijk gaan. Ook de profeten in het Oude Testament. Ze moesten met twee woorden spreken. En nu de Heere Jezus. Hij de grote profeet en leraar. Wat is zijn prediking geweest? Wel, ik neem met u om maar iets aan te stippen. Allereerst iets uit het allereerste begin van zijn openbare bediening. En daarna iets uit het eind van zijn openbare bediening. Om daarmee u aan te tonen dat dit de lijn van heel zijn bediening geweest. Wat heeft de Heere Jezus gezegd in het tolhuis van Levi, Markus 2? Als de schriftgeleerden en de fariseeën zien dat hij met de tollenaren en de zondaren eet, en ze spreken de discipelen erop aan, en Jezus dat horende zeide: die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekeren. De Heere Jezus heeft zijn heilzaam woord voor zondaren. En daarmee is hij zijn bediening begonnen. En hoe is hij het besloten? Wel, dat lezen we in Lucas 18. En laat dat nu opnieuw in een tolhuis geweest zijn. En nu bij Zacchaeus. Lucas 19, het 10e vers. Heden is deze in huize zaligheid geschied, nademaal ook deze een zoon van Abraham is, want de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken. Wat verloren is. En het was heel kort daarvoor dat de Heere Jezus het uitgebeeld heeft in die aangrijpende gelijkenis van de fariseer, die man die het bezat, zo die dacht, en de tollenaar, die zondaar, die maar één ding overhield, die zichzelf maar één naam kon geven: o God, ik ben een zondaar en ik kan voor u niet bestaan. En die bleef heel ver weg van het heiligdom, want die had een indruk van de heiligheid Gods. En hij had maar één gebed: o God, wees mij de zondaar genadig. Wat mag onze conclusie zijn? Niet zozeer op grond van de kerkgeschiedenis, maar op grond van de schrift en daarin ondersteund door Gods werk in de kerkgeschiedenis. Er moet in het leven van een mens plaats gemaakt worden. Plaats gemaakt worden voor Christus en voor het werk van Christus. Het ware geloof, lieve mensen, wordt niet zomaar zonder enige aanleiding beoefend. Waar woont het ware geloof? Het woont in een hart dat getroffen is door het besef van schuld en zonde jegens God. Een verslagen hart. Want welke behoefte heeft immers een natuurlijk mens aan Christus? Hij ziet helemaal geen belang in de zaligmaker. Zoals ik in mezelf ben, kan ik het toch goed uithouden zonder hem en buiten hem. En daarom, wat nodig is, dat is dat ik mezelf ga leren kennen zoals God mij kent. En daar heeft hij een hulpmiddel voor gegeven, namelijk zijn spiegel, de wet, waarin tot uitdrukking gebracht is wat zijn wil is aangaande mijn leven. Wees heilig, want ik, de Heere uw God, ben heilig. En als ik in die spiegel zie, dan moet ik constateren: o God, ik ben niet heilig, maar ik ben onheilig. En daarom het woord van God, de wet van God, stelt ons schuldig. En dat moet in de verkondiging van het woord van God doorklinken. Mensen moeten schuldig verklaard worden, zodat ze Christus nodig krijgen. Twee woorden dus: wet en evangelie. Ik wil u aangaande deze waarheid enkele woorden doorgeven van mannen die onder ons gezag hebben. Allereerst Luther. Zomaar een enkel woord. Luther zegt: het staat vast dat de mens aan zichzelf moet twijfelen om geschikt te worden voor de ontvangst van de genade van Christus. Dit is immers wat de wet wil, dat de mens aan zichzelf vertwijfelt. Daarom, en Luther is heel scherp, daarom brengt de wet ons in de hel. Ze maakt ons arm en ze laat ons zien dat we zondaren zijn in alles wat we doen. En evenzo sprak Calvijn. Ik haal iets aan uit het verband waarin hij sprak over de rechtvaardiging door het geloof. Hij zegt, nadat hij daar heel veel over gezegd heeft, deze gehele uiteenzetting zal onbetekenend en zwak zijn als niet ieder zich schuldig stelt tegenover zijn hemelse rechter en aangaande zijn vrijspraak bekommert, zich voor hem neerwerpt. En de gestrengheid van het onderzoek van Gods wet moet in ons leven zo ver gaan, totdat het ons tot een volkomen verslagenheid gebracht heeft en ons op deze wijze toebereid heeft tot het ontvangen van Christus genade. Want hij vergist zich, zegt Calvijn, die meent dat hij in staat is om die te genieten, indien hij niet eerst de hoogheid van zijn eigen hart heeft neergeworpen. Want nooit zullen we voldoende op Christus vertrouwen, tenzij we geheel en al onszelf wantrouwen. Nooit zullen we in hem voldoende onze harten opheffen, tenzij we eerst neergeworpen zijn in onszelf. Nooit zullen we in hem ons voldoende troosten, tenzij we in onszelf mistroostig zijn. En het is in dat verband dat onze catechismus vraagt, hoeveel stukken zijn u nodig te weten? Opdat ge in deze troost, de troost van zondag 1, opdat ge in deze troost zalig leven en sterven zult, hoeveel stukken? Wel 3, en de eerste is het stuk der ellende. U zegt, ja, maar dat is niet bedoeld als een orde. Dat is meer een soort didactische orde. Dat is een soort patroon waarlangs de catechismus het een en ander wil uitleggen. Nou, ik zeg u, de opsteller van de catechismus is er wel heel duidelijk over wat hij bedoeld heeft. Dit. En daarom citeer ik nu iets van Ursinus. Hij zegt, de kennis van onze ellende is voor onze troost nodig. Niet omdat ze op zichzelf ons troost of een deel van onze troost uitmaakt, want op zichzelf verschrikt ze ons immers eerder dan dat ze ons troost, maar omdat ze in ons het verlangen naar verlossing opwekt. Evenals de kennis van de ziekte bij de kranken de begeerte naar medicijn doet ontstaan. Zolang men immers niet gevoelt dat men ziek is, haalt men geen geneesmeester. En dan haalt Ursinus de wet erbij. Hij zegt, zo er door de prediking van de wet, die handelt over de zonde en over Gods toorn, geen voorbereiding plaats heeft tot de prediking van de genade, als je dat overslaat, zegt Ursinus, dan volgt er een vleeselijke gerustheid. Dan kun je wel rustig worden van binnen, maar dan weet God er niet van. Dan is het een vleeselijke gerustheid. En dan ontstaat er, ja, misschien wel een gevoel van troost, maar dan ontstaat er een onvaste troost. Hieruit, zegt Ursinus, is het duidelijk dat men met de prediking van de wet moet beginnen, opdat bij de mens de hoop op eigen gerechtigheid terneergeworpen worden en opdat zij worden voorbereid tot de kennis van zichzelf en tot een waar berouw. Ja, zegt u, nou, dat was Luther en dat was Calvijn en dat was Ursinus, maar ik lees zo graag de Erskines, die Erskines, weet u wel, waar we over begonnen. En daar lees ik zoveel over de beloften van God die onvoorwaardelijk verkondigd worden. Jazeker. Dat is ook een kenmerkende trek van de prediking van veel Schotse predikers, van Thomas Boston en van de Erskines, maar weet u wat? Wat ze ook zeggen, dit. De wet beschuldigt, verschrikt en veroordeelt ons En daardoor worden we genoodzaakt om tot Christus de toevlucht te nemen. Hij die de ware oorzaak is dat we aan de wet en aan de zonde sterven. En nu een aardig beeld. Hij zegt, even zoals de naald voorop gaat en de draad onder het naaien naar zich toetrekt, zo gaat de naald van de wet ook voorop en baant de weg voor de draad van de genade van het evangelie, opdat dit volgen mag en plaatsnemen mag in het hart. Dit zegt een aantal dingen. Allereerst hoe de orde is. Eerst de naald en dan de draad. Maar het zegt tegelijkertijd iets over de bedoeling. Gaat het uiteindelijk om de naald? Nee, natuurlijk niet. Het gaat om de draad. Maar om de draad van de belofte in het leven van een mens te krijgen, is eerst de naald van de wet nodig. En nu Kolbrugge. In zijn prachtige preek over zondag 2. Typisch Kolbrugge. Hij vraagt, waarom hoorde men vroeger zoveel van waarachtige bekeringen? Waar kwamen die mensen toch vandaan? Die enkelen nog. Hun aantal wordt al maar kleiner, ook in onze gemeente, en de meesten liggen al op het kerkhof. Waar kwamen ze toch vandaan? Die profeten en profetessen, die konden getuigen van Gods genadige ontferming. Mensen die wisten, dit is goud en dat is valse munt. Vanwaar? En dan geeft Kolbrugge het volgende antwoord. Waren ze niet geboren in de afgrond van de verlorenheid, toen ze wegzonken voor Gods wet? Want, zegt Kolbrugge, daar zit de fout in onze tijd. Er is geen eerbied meer voor Gods wet. Wat is uw enige troost in leven en in sterven? Hier wordt u een korf, de volle korf met levensbrood en levenswijn aangeboden. Maar ze wordt echter alleen uitgereikt aan hem die uit de wet zijn zonde leerde kennen, zijn zonde beleidt en betreurt, niet als zonde op zichzelf, maar als vergrijp tegen de almachtige en de alleen heilige God die u gemaakt heeft en van wie gij afhangt. Maar tegenwoordig, zo zegt Kolbrugge, tegenwoordig grijpt men met zijn goddeloze, onreine handen in de korf van de genade, zonder te belijden. O God, ik heb gezondigd. U zegt, we hebben ook nog een belijdenis. Jazeker. Onze catechismus. Ik ga met u naar zondag 31 van de catechismus. Daar wordt immers ook over de prediking gesproken. De prediking als een van de sleutels van het hemelrijk. U kent natuurlijk dat beeld wel. U hebt al heel wat keren daarover horen preken in de catechismusprediking. Staat het u helder voor de geest wat het is? De prediking, let wel. De prediking als de sleutel van het hemelrijk. Dat betekent dus dat het rijk van Gods genade een deur heeft. En die deur, die kan open. En die deur, die kan ook dicht. En die deur wordt bediend, want daar past een sleutel op. En de bediening van die sleutel is bepalend voor het opengaan of het dichtgaan van die deur. En voor wie gaat die deur open? Wel, zegt de catechismus, voor allen en in ieder die geloven, wanneer ze de belofte van het evangelie met een waar geloof aannemen, namelijk dat waarachtig al hun zonden van God om de verdiensten van Christus wil vergeven zijn. de bediening van het evangelie, in de sleuteldienst van de deur van het koninkrijk der hemelen. En die deur gaat open voor allen en een ieder die waarachtig Gods belofte aangrijpen en met afzien van zichzelf de toevlucht nemen tot Christus. Zij die zo arm zijn dat ze niet meer bij hem vandaan kunnen blijven. En die tot hem de toevlucht nemen en zijn woord aangrijpen tot hun behoud. Voor hen gaat de deur van het evangelie en de deur van het koninkrijk der hemelen open. Door middel waarvan? Door de prediking. En voor wie gaat de deur dicht? En voor wie blijft de deur dicht? Alle anderen. Allen die van die toevlucht niet weten. Die genoeg hebben aan zichzelf. Die nog genoeg steun vinden op hun eigen gronden. Die, zo zegt de catechismus, die zich niet van harte bekeren. Aan hen wordt verkondigd en betuigd. Dat is dat andere woord. Dat de toorn van God en de eeuwige verdoemenis op hen ligt. Komma, zolang ze zich niet bekeren. Maar u en ik weten niet wanneer in ons leven de prediking voor het laatst plaatsvindt. Misschien afgelopen zondag wel. In ieder geval, het gewicht van de eeuwigheid wordt in de prediking op de hoorders gelegd. De laatste ernst wordt aan de harten gebracht, wanneer de sleutel van de deur van het koninkrijk bediend wordt, met twee woorden, in de bediening van de belofte Gods en in de bediening van de wet. Ik kan het ook nog anders zeggen. In de prediking worden de hoorders voor de rechterstoel van Christus gedaagd. Er loopt immers een rechte lijn van de preekstoel naar de rechterstoel. De Heilige Schrift zegt ons dat God een rechtsgeding met ons heeft. En daarom heeft de prediker van het evangelie, de prediker die twee woorden spreken moet, hij heeft allereerst iets van een officier van justitie. Hij moet in de gemeente namelijk een pleidooi voeren. Waarvoor? Wel, voor de heiligheid van God en van zijn gebod. De eisen van Gods wet moeten worden voorgehouden. Wees heilig, want ik, de Heere, uw God, ben heilig. En deze prediker, deze officier van justitie, hij moet zelfs in Gods naam de strafmaat aangeven. Ten dagen als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. Deed immers de Heere Jezus dat zelf ook niet. Ik denk dan heel bijzonder aan de geschiedenis van dat nachtelijke bezoek dat de Heere Jezus van Nicodemus ontving. Nicodemus, hij bracht heel wat mee, dacht hij. Hij had kennis. Was hij immers niet de leraar van Israël? En hij kwam binnen en voordat hij misschien nog net helemaal binnen was, had hij het al gezegd. Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Ja, dat zeiden de meeste schriftgeleerden niet. Hij had tenminste nog achting voor deze rabbi uit Nazareth. En zo bracht hij heel wat mee. Maar wat doet de Heer Jezus? Gaat hij erop in? Hij snijdt het ogenblikkelijk af. De Heer Jezus, hij spendeert geen enkel woord aan het betoog van Nicodemus. Hij doorkruist heel de redenering van Nicodemus. Want, wat blijkt? Nicodemus had de Heere Jezus niet nodig als zaligmaker van zondaren. Hij bad niet om vergeving van zijn zonden. Hij wist zich kennelijk helemaal niet schuldig voor God. En nu gaat de Heere Jezus hem confronteren met zijn werkelijke situatie. Namelijk zijn failliete staat voor God. Voorwaar, zeg ik u. tenzij dat iemand wederom... Wij mensen, wij degelijke kerkelijke mensen, wij kunnen heel goede gedachten over onszelf hebben. Terwijl we niet weten wie we werkelijk voor God zijn. En terwijl we daarom de Heere Jezus, misschien terwijl onze mond vol van hem is. Terwijl we deze Heere Jezus als zaligmaker niet nodig hebben. Ik geef u een woord van Martin Lloyd-Jones. Hij zegt, het is niet zo best als een onbekeerd mens zich op zijn gemak voelt in de kerk, onder de prediking. Maar is het dan de bedoeling dat ze de kerk verlaten? Nee, zeker niet. En zeker niet door toedoen van de opstelling van een prediker die door de wijze van zijn prediking de afkeer van de mensen oproept. Nee, dat niet. Het zal die prediker er alles om te doen moeten zijn om het evangelie te verkopen. En om het aan te prijzen. Maar hij moet wel aangeven dat het heel wat kost. En dat een mens zijn leven zal moeten verliezen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliezen zal, die zal het winnen. En daarom, het is eigenlijk wel bedenkelijk. Als onbekeerde mensen, als natuurlijke mensen, zich behagelijk voelen in de kerk, zegt Martin Lloyd-Jones. Het is de bedoeling dat ze worden toegebracht tot Christus. En daartoe moeten ze al hun eigen gronden en al hun eigen redeneringen inleveren. En ze moeten eraan ontdekt worden. Wel, dat is het ene. De prediker moet dus iets hebben van een officier van justitie. Maar hij mag ook iets hebben van een advocaat. En dan mag hij wijzen op die grote advocaat. In wiens dienst hij staat, de allerbeste advocaat, die betrokken is bij het allerbelangrijkste rechtsgeding voor de rechterstoel van de heilige God. En deze advocaat, die heeft nog nooit één zaak verloren. En hij biedt zijn diensten gratis aan. En het zal de prediker een genoegen zijn. Het zal hem een voorrecht zijn. Het zal hem een vreugde zijn om deze advocaat aan te wijzen en aan te prijzen. Zoals Mozes ooit de koperen slang had opgericht. En aan al die mensen die daar in het zand van de woestijn lagen te kronkelen met het gif van de slangen door hun bloed. Dat hij het mocht zeggen, zie de slang. En zo mag de bedienaar van het evangelie ook iets hebben. Van een advocaat. Die wijst op de grote advocaat. En hij mag het zeggen, zoek het toch bij hem. Laat hij toch je zaak bepleiten. Want hij is het die het zegt. Komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. En daarom. Jawel, ik wil ook vanavond graag inderdaad met twee woorden spreken. Want daarom is de prediking ook. Ja, zelfs allereerst en ten diepste, belofte prediken. Om het met Luther te zeggen, dat is het eigenlijke werk van God. Dat is het werk met zijn rechterhand. En dat andere, de prediking van de wet en die donkere tonen, dat is Gods vreemde werk. Dat is het werk met zijn linkerhand. Theodorus van der Groe, prediker in Kralingen, hij zei het zo. Het evangelie is niet anders dan een voorstel en een aankondiging van Gods belofte. Waarin God door Christus de vergeving van de zonden en de eeuwige zaligheid aan alle verlegen en heilbegerige zondaren aanbiedt. Om die aangeboden zaligheid en genade op zodanige wijze, zo namelijk, door de ontdekking van de wet, door een waar en oprecht geloof te omhelzen en aan te nemen. God, zo zegt Van der Groe, God laat zijn Zoon Jezus Christus aan allen als een bekwame en een algenoegzame borg
middelaar en verlosser voorstellen. En hij belooft hun het eeuwige leven en de eeuwige zaligheid. Om niet, uit louter genade. En daarom, en dan zeg ik het maar met de Erskines opnieuw. Ik heb een voorliefde voor ze en voor hun prediking. En daarom mag, naast de scherpe prediking van de wet, tot ontmaskering, tot uitdrijving, tot ontworteling, mag ook de prediking van Gods belofte volop en ruim en rijk en onbelemmerd en onbekommerd gebracht worden. En mogen de kabinetten van de evangelische beloften voor allen zeer wijd geopend worden. Er waren nog een aantal aspecten die we zouden bezien. Een deel ervan, die heb ik al genoemd. Iets wil ik nog noemen. De vraag is, en misschien is het uw vraag wel, maar hoe krijg ik nou deel aan Christus? Want ik ben onder de wet. En ik ben van nature, van Adam. Ik deel in het verbroken werkverbond. Maar hoe zal ik nu delen in Christus? Wel, dan lees ik met u een ogenblik iets uit de viervoudige staat van Thomas Boston. Thomas Boston, die in dit verband spreekt van het toebereid worden tot de levendmaking. Hij zegt, er moet plaats gemaakt worden voor de Heere Jezus. Nee, die zondekennis is niet een voorwaarde. En daarmee heb ik dan tegelijkertijd antwoord gegeven op een andere vraag. Die is niet voorwaarde in die zin dat ik me eerst verdienstelijk moet maken. En dat ik me eerst zo ver brengen moet dat ik voldoende zondekennis heb. Maar wel in die weg. En dan gebruikt Thomas Boston in zijn viervoudige staat het beeld van de wijnstok en de ranken. De wilde ranken, zegt hij, die moeten van de oude Adams stam worden afgekapt om in Christus te worden ingeënt. En wat is dan de functie van de wet? Wel, zegt Thomas Boston, de wet heeft hier de functie als een snoeimes, of nog meer, als een bijl, die mij afkapt van mijn oude wortel. Waardoor ik geschikt gemaakt word om ingeënt te worden in de wijnstok Christus. En dan geeft Thomas Boston een beeld, en het is een aangrijpend beeld. Dan spreekt hij over 12 bijlslagen. De weg waarin een zondaar tot Christus komt. Ik zal u er iets van zeggen, ik moet het bekorten. Allereerst, Gods geest vindt ons in zorgeloosheid. En dan, als de Heilige Geest in ons leven komt en hij een eerste slag toebrengt, dan ontvangt een mens besef van zijn verlorenheid. En dan gaat hij wat opknappen in zijn leven. Dan gaat hij de uiterlijke zonde verlaten en dan wordt hij wat ijverig in het dienen van God. Maar het is niet genoeg. Er is een tweede bijlslag nodig. En dan gaan we inzien dat we ook niet alleen slechte dingen hebben gedaan, actief. Maar dat we ook heel wat goede dingen hebben nagelaten. En we gaan bidden en we worden ijverig in godsdienstig opzicht. Maar dan gaat de Heilige Geest ons leren dat we onze plichten tot tegenover God verzuimen. En we vinden al spoedig rust in het belijden van onze gebreken, terwijl we Christus niet kennen. En dan vindt de Heilige Geest het nodig om een derde bijlslag toe te brengen. En dan gaan we werkelijk beseffen dat we tot alle boosheid zijn geneigd. En dan gaan we ons best doen om ook inwendig een christen te worden. We gaan strijden tegen de hoogmoed en we gaan zoeken naar nederigheid. Maar opnieuw een bijlslag. De Heere laat ons zien dat we een overtreder zijn vanaf de baarmoeder af. En dan proberen we de Heere tevreden te stellen met nog meer ernst en nog meer berouw. Maar de volgende bijlslag van Gods wet laat ons zien dat onze beste werken met zonde doortrokken zijn. En dan gaan we oprecht de Heere zoeken. Maar Een zoveelste bijlslag. God herinnert ons eraan dat zijn wet onveranderlijk is. En zo vluchten we tot Christus. Met welke bedoeling? Wel, dat hij mijn gebreken zal aanvullen. Maar dan is het opnieuw nodig dat we een bijlslag ontvangen. En zo wordt het ons duidelijk gemaakt dat wet en evangelie zich niet laten verlengen. Vermengen. Maar de zondaar is nog niet uitgewerkt. Hij probeert de gunst van Christus te winnen door hem te beloven dat hij hem zal dienen op voorwaarde dat hij hem zal redden. Maar Gods geest gaat nog een stap verder en toont de zondaar dat hij nog altijd bezig is in het werkverbond en dat hij eigenlijk nog steeds een verdoemelijke zondaar is. En dan neemt het gebed toe. Maar ach, dan bid ik als een hoogmoedige bedelaar, want ik denk dat ik daarin meer ben dan een ander en een nieuwe bijlslag is nodig. Ik ga me onwaardig voelen. En in plaats van dat ik tot Christus vlucht, acht ik hem zo hoog dat ik bij hem vandaan vlucht. Ik wil nog niet komen zoals ik ben en kopen zonder prijs en zonder geld. Als Gods wet dit blootlegt, dan neem ik de Heere dat niet in dank af. En ik probeer met uiterste krachtsinspanning tot Christus te gaan, zoals ik ben. En dan, de laatste slag van de Heilige Geest door zijn wet, maakt me duidelijk dat ik nou volstrekt hulpeloos ben. En dat mijn zaak hopeloos is. En dan verlies ik al mijn gronden en ik zak door al mijn gronden heen. En zo. Zo ben ik door Gods geest en door het werk van zijn wet geschikt gemaakt om Christus aan te nemen. En zo in de toevlucht tot hem en in het aangrijpen van hem ontvang ik de hele Christus. Tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking en tot een volkomen verlossing. Nog een heel enkel punt. Allereerst dit. De toeleidende weg, zoals we dat wel noemen, dient een plaats te hebben in de prediking. Ik ben er hartelijk van overtuigd. Maar, niet zozeer beschrijvend hoe de dingen gaan, maar proclameren. Met de oproep en appellerend. Wat lezen we van de apostel Paulus in 2 Korinthe 5? Wetende de schrik des Heren. Beschrijven wij de weg die de zondaar gaat? Nee, bewegen we de mensen tot het geloof, want de liefde van Christus dringt ons. Er is een sterke drang in de apostel en hij roept het de Korintiërs toe. Laat u met God verzoenen. En wanneer deze drijfveren in het hart van een dienaar leven, dan zal hij niet volstaan met louter een beschrijving van het geestelijke leven. Oh, dat mag er wel eens zijn, jawel. Zoals ook wel eens iets beschreven wordt van het werk van God de Vader in de schepping. En het werk van God de Zoon in zijn leven hier op aarde. Zo ook in een beschrijving van het werk van God de Heilige Geest in de toebrenging van een zondaar. Maar het gaat in de prediking niet om een stand van zaken. Maar het gaat in de prediking om betoning van geest en kracht. Om wet en evangelie aan het hart van een zondaar te leggen. De wet in zijn ontmaskerende en in zijn verdoemende kracht. En de verkondiging van het evangelie. Waarmee de Heer het vrij spreekt en zalig maakt. Tot slot deze vraag. U zegt. Maar is dat nou niet min of meer een voorwaardelijke prediking? Eigenlijk heb ik er al antwoord op gegeven, maar u zegt, legt de prediking van wet en evangelie dan eigenlijk geen hindernissen en belemmeringen op de weg naar Christus? Dan moet ik toch eerst dat en dan zal er eerst dat en dan zal dat er moeten zijn. Ik zeg er dit op. De kennis van de ellende mag niet gepreekt worden als een voorwaarde tot het geloof. Althans niet zo'n voorwaarde waardoor ik mezelf geschikt moet maken om door de Heere Jezus Christus te worden ontvangen. Het is de weg die tot Christus leidt. Want er ligt ook in de kennis van mijn ellende geen enkele waardigheid. Dan vraagt u, maar hoe diep moet dan eigenlijk wel de kennis van mijn zonde zijn? Daarop is mijn antwoord dit. De Bijbel leert ons dat er veel overtuigingen en veel diepe overtuigingen zijn die geen vrucht dragen. En die de zondaar uiteindelijk niet tot Christus brengen. Wat denkt u van Kaïn en van Esau en van koning Saul en van Judas en van Simon de tovenaar? Zij waren allemaal overtuigd van hun zonden en ze vreesden voor straf. Maar ze verlieten hun zonden niet. En ze vluchtten niet tot Christus. Ze waren er nog te rijk voor. En daarom zeg ik, en dit is het antwoord, de overtuiging van mijn zonde en schuld moet zo diep zijn dat ze me brengt aan de voeten van Christus. Meer hoeft niet, maar met minder kan het niet. Bij veel schuldbelijdenissen van de Bijbel heiligen lezen we dat ze de Heere rechtvaardigen. Dat ze hem billijken. Uw doem is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. De tollenaar. O God, wees mij de zondaar genadig. De Heilige Geest, hij werkt in verschillende trap en maten. Bij Zacchaeus en Levi niet zo onstuimig als bij Saulus. En bij Timotheus en Lydia ook niet zo. Maar, en hier gaat het om, allen kwamen tot Christus. Omdat ze het buiten hem niet meer konden uithouden. Ze waren zo arm dat ze buiten de rijkdom van hem niet konden leven. Ze zochten het leven buiten zichzelf. En beleden daarmee dat zij midden in de dood lagen. Tot slot, Kolbrugge. Wat werkt de prediking der waarheid? Ze maakt een mens tot een arm zondaar. En predikt een God rijk aan genade. Ze vernedert de mens op het diepst. En ze verhoogt de Heere op het hoogst. Ze werpt alle gerechtigheid van het vlees ter neer en verkondigt de gerechtigheid van God. Ze handhaaft de wet zoals die geestelijk moet worden verstaan en ze wijst op Christus, de gekruisigde. Wat bewerkt de Heilige Geest door zulke prediking? Een verbroken geest en een verbroken en een verslagen hart. Een erkennen van elke zonde. Een waarachtige honger en dorst naar gerechtigheid. Een zekerheid van een volkomen vergeving van zonde. Troost, vrede, blijdschap in God. En een verzekering van de eeuwige blijdschap. Dank u wel.
Dank u wel, Dominique Kiewit, voor uw lezing over met twee woorden spreken en preken. We hopen op een vruchtbare bespreking met elkaar. Maar voordat we naar de pauze gaan, stel ik voor dat we nog zingen uit Psalm 119 en daarvan vers 45 en vers 65. Psalm 119, O Heer, uw woord bestaat in eeuwigheid. Daar het Hemelheer zich schikt naar uw bevelen, En ook het 65ste vers. Hoe wonderbaar is uw getuigenis. Dies zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. 119, 45 en 65. Dan zijn we nu toe aan een koffiepauze en tegelijkertijd krijgt u dan nog gelegenheid om eventuele vragen schriftelijk even hier te bezorgen, zodat Dominic Ivic zich enigszins wat kan voorbereiden op de vragen die hem staan te wachten. En ik verzeker u niet dat u daarna nog gelegenheid hebt om mondelinge vragen te stellen, want dat is meestal vanwege de tijd dan niet meer mogelijk. Dus schrijft u ze zoveel mogelijk op. Dan weet u in ieder geval dat uw vraag misschien ook aan de orde zal komen. En nu een moment pauze. Dat we met elkaar deze avond gaan vervolgen. Het is fijn dat u van verschillende kanten vragen op papier gezet heeft. Zodat de Dominic Ivic daarop in kan gaan. En ik geef graag weer deze plaats aan hem. Ik zal met u gaan luisteren.
De pauze is wel heel kort. Maar u zult misschien zeggen, ja, omdat u het zo lang gemaakt hebt. Dat is mijn eigen schuld, ja. Ja. Hartelijk dank voor de vragen die ik gekregen heb. Het zijn heel wezenlijke vragen. Eigenlijk kan het ook niet anders met zo'n, en u hebt dat ook wel verstaan, met zo'n wezenlijk thema. Een thema dat alles te maken heeft met het zalig worden van zondaren. We spreken nog alles en we lezen nog alles over het zo brede en actuele onderwerp, de toe-eigening van het heil. En langzamerhand wordt dat een term die zo afgesleten wordt en zo dikwijls in de mond genomen wordt, dat we over het wonder dat daarin begrepen is, maar nauwelijks meer nadenken, vrees ik, over de toe-eigening van het heil. Hebt u een indruk van wat het is? De toe-eigening van het heil. Dat het heil dat bij God is en dat bij God vandaan komt, het heil dat hij van eeuwigheid bereid heeft, het heil dat Christus Jezus verworven en geopenbaard heeft, het heil dat de Heilige Geest op de aarde brengt en in de zondaren van harten schenkt, dat heil dat van de eeuwige, grote, majesteitelijke, rechtvaardige God vandaan komt, dat een plaats ontvangt in het hart van een zondaar. Als je daar iets van beseft, dan discussieer je niet zoveel meer, maar dan sta je in verwondering stil. O God, dat u het heil dat van u is, niet bij uzelf gehouden hebt, maar dat u het nog schenken wilt in de harten van verloren zondaren. En daar gaat het nu ook over, over de toe-eigening van het heil en de weg waarin en de wijze waarop de prediking van wet en evangelie daarin een plaats ontvangt. Ik probeer alle vragen te beantwoorden, maar dat betekent wel dat ze niet allemaal een kwartier tijd kunnen ontvangen. Dat begrijpt u wel. Ik zal mijn horloge erbij nemen, want 10 uur moeten hier vandaan zijn. Ik zal mijn best doen. De eerste vraag betrof een verwijzing naar zondag 2 van de catechismus. Nou, dat is helemaal niet verwonderlijk, want het ging uiteindelijk ook over zondag 2 van de catechismus. Waaruit kent ge uw ellende? Wat is eigenlijk de kenbron waaruit een mens zijn ellende kan leren verstaan? Dat is uit de wet van God. Nou, en de volgende vraag in zondag 2 is dan, wat eist die wet van God van ons? Wel, dat is ons samengevat in de schriften. Ge zult liefhebben de Heere uw God, en ge zult liefhebben uw naaste als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Maar daarmee is niet het hele antwoord geciteerd, want er staat nog iets. Er staat, dat leert ons Christus in een hoofdstuk. En de vraag die mij aangereikt is, houdt dit in? Wel nu, er staat hier, dat leert ons Christus in een hoofdstuk. Dat betekent dat toch eigenlijk dat een mens eerst Christus leert kennen, Christus in zijn zaligmakende bediening, Christus in zijn ontferming over mijn leven, en dat die Christus aan wiens voeten ik als een Maria mag komen zitten, dat die Christus mij gaat doen verstaan de inhoud van de wet van God, die wet waartegen ik gezondigd heb. Laat ik allereerst op deze vraag antwoorden, inderdaad, dat betekent dit wel zeker. We moeten namelijk wel goed de catechismus beschouwen als een leerboek van Gods kerk. Niet voor niets begint zondag 1 met wat is uw enige troost in leven en in sterven. Degene die hier aan het woord is, die kent Christus. Die spreekt vanuit de troost, ongetwijfeld. En waaruit kent gij dan uw ellende? Wel uit de wet van God, daar heb ik u dat leren kennen. En wie heeft je dat dan geleerd? En wat is dan de inhoud van de wet van God? Wel, dat is de eis van liefde. En van wie heb je dat dan geleerd? Wel, dat heb ik geleerd van Gods geest. En wie is die geest? Dat is de geest van Christus. Dat heeft Christus mij leren kennen. Zo is het.
Vragen we het aan de apostel Paulus, dan zal ook de apostel het antwoord geven. Ditzelfde antwoord. Paulus, van wie heb je geleerd dat je een goddeloze zondaar was en bent? Wie heeft jou stilgezet, Saulus, toen je nog Saulus heette? Dat heeft Christus gedaan. Wel nu, als ik er zo over spreken mag, terugziende op mijn weg, vanuit de situatie dat ik een beweldadigd mens ben, dat ik een zondaar ben die van de Heere genade ontvangen heb, en die terug mag zien op de weg die de Heere mij gegeven heeft, dan beleid ik het van harte. En dat is hier zondag 2. Dat zegt hier de christen die dit alles heeft mogen leren. En die zegt, dat heeft Christus mij geleerd. Maar een andere vraag is, maar toen hij jou dat leerde, kende je toen Christus in zijn zaligmakende bediening? Laten we dat opnieuw aan de apostel Paulus vragen. Paulus, toen je dat geleerd hebt, toen je daar bij wijze van spreken, door dat grote licht en door die donderende stem van je paard getuimeld bent en met je neus in het zand lag, Paulus, toen daar op de weg naar Damascus. En toen hij zich openbaarde, wiens naam Jezus is. Hoe heeft hij dat gedaan? Ik ben Jezus. De zaligmaker? Ik ben Jezus die kom om mij over u te ontfermen. Ik ben Jezus die u hier op de weg mijn genade komt schenken. Paulus, Saulus, ik ben Jezus die gij vervolgt. Christus, weliswaar, jazeker. Maar in het gewaad van de wet. En dat heeft Saulus goed verstaan. Want dat is zijn eerste vraag. Dan vraagt hij naar de inhoud van die wet. Wat wilt ge dat ik doen zal? En daarom het blijft wel staan, dat leert ons Christus in een hoofdsom. Maar trekt u niet de conclusie dat u zegt, en nou ga ik eerst Christus leren kennen, en dan ga ik zien dat ik een zondaar ben. Welke Christus hebt u dan leren kennen? Wat moet u met zo'n Christus tegenover u die geen zondaar bent? Dat leert ons Christus. Jawel, ik zie het achteraf. Tot mijn verwondering, dat het ook toen geen eigen werk was, maar dat het toen al zijn werk was. En nu versta ik het, wat ik toen niet verstond, dat het uit eenzijdige ontferming is, dat hij me zijn wet heeft geleerd. Jawel, ja, ik heb nog andere vragen ook, maar nog even dit, dan krijg ik die wet zo lief. Dat ze mijns harten vreugde is, en blijf mijn leven lang. Ook al veroordeelt die wet mij. Ook al houdt die wet mij constant de spiegel voor. En moet ik het belijden ook na ontvangen genade. O Heere, ik ben vleeselijk. En ik ben onder de zonde verkocht. En na alle weldaden die ik van u ontvangen heb. Kan ik nog niet voor u bestaan. Dan is het inderdaad waar. Uw woord, uw wet kan mij. Ofschoon ik alles mis. Door zijn smaak. En hart en zinnen treden. En als het evangelie ooit heeft afgedaan, dan blijft de wet staan. De wet heerst ook in de hemel. Want de wet is de openbaring van de heilige wil God. En dan zal het mijn voorrecht zijn. Mijn groot genoegen. Mijn verwondering. Dat ik tot in eeuwigheid die wet van God. Ja, de Heere zelf, in het aangezicht van Christus Jezus, aanbidden mag. Is ook de bekering van Manasse een voorbeeld, hoe God werkt in een zondaar? God benauwde Manasse zo, dat hij zijn zonden ging inzien. Hij lag verloren, en hij zou alleen maar behouden worden door de liefde van de Vader. En de Vader laat zich verbidden. Ik heb de naam van Manasse nog niet genoemd, maar u begrijpt, hij paste precies in het betoog dat ik, althans dat hoop ik op grond van het woord, heb mogen houden. Ook het leven van Manasse, toen God hem in de engte bracht en toen hij in de gevangenis gebracht werd. En toen hij zijn zondig bestaan voor de Heere ging zien en bewenen en beleiden en toen hij aan een eind kwam. Ook het leven van Manasse. En God liet zich verbidden. Is een voorbeeld van de twee woorden, wet en evangelie, zonde en genade. Volgende vraag. Is de leerstelling dat de beloften alleen voor de uitverkorenen zijn? Soms juist. Zondag 31, vraag 84, legt toch verband tussen gelovigen en beloften? We zullen zondag 31 nog een ogenblik samen lezen. Om de bedoeling van deze vragen van de vraagsteller duidelijker ons voor ogen te krijgen. Hoe wordt het hemelrijk door de prediking van het heilige evangelie ontsloten en toegesloten? En dan gaat het vooral om dat eerste gedeelte, vraag en antwoord 84. Alzo, als volgens het bevel van Christus aan de gelovigen allen en eniegelijk verkondigd en openlijk betuigd wordt dat hun, zo dikwijls als ze de beloftenis van het evangelie met een waar geloof aannemen, waarachtig al hun zonden van God om de verdiensten van Christus wil vergeven zijn. Inderdaad, hier wordt een rechtstreeks verband gelegd tussen de beloften en zelfs de prediking van de beloften en de ontvangers van die beloften en degenen op wie die beloften van toepassing zijn, en ze worden hier genoemd de gelovigen. Ja, dit is weer een apart onderwerp. Voor wie zijn de beloften? Daar zijn al heel wat antwoorden en verschillende antwoorden in de loop van de kerkgeschiedenis en van de theologie op gegeven. Voor wie zijn de beloften? Laat ik eerst dit antwoord geven. De beloften, ze zijn voor de uitverkorenen. Dat is mijn eerste antwoord. Wie zijn het die ooit zullen delen in de inhoud van de beloften? Dat zijn diegenen aan wie de Heere het toepast. En wie zijn dat, diegenen aan wie de Heere het toepast? Dat zijn ze die van eeuwigheid aan Christus gegeven zijn. En wie zijn ze die van eeuwigheid aan Christus gegeven zijn? Dat zijn de uitverkorenen. Dus, voor wie zijn de beloften? Voor de uitverkorenen. Maar ik ga verder. En nu geef ik een ander antwoord. Voor wie zijn eigenlijk de beloften? De beloften, ze zijn voor de gelovigen. Wel, waarom voor de gelovigen? Wel, omdat de gelovigen het zijn en zij alleen die van die beloften gebruik maken. Want het is terecht dat de vragensteller een verband legt tussen belofte en gelovigen. Zo wordt dat hier ook in de catechismus gezegd. In alle onbevangenheid en in onbekrompenheid. Het spreken van onze belijdenis is niet zo van tevoren gestructureerd, maar het wordt gewoon zo gezegd. De beloften worden hier aan de gelovigen gepredikt, want zij zijn het die gebruik maken van de beloften. Er is maar één wettig gebruik van de beloften. En dat is om ze aan te grijpen in een waarachtig geloof. Er is ook een onwettig gebruik van de beloften, namelijk om ze de rug toe te keren en ze niet aan te grijpen. Voor wie zijn dus de beloften? Mijn eerste antwoord was: ze zijn voor de uitverkorenen, want die zullen in de inhoud delen. Mijn tweede antwoord is: ze zijn voor de gelovigen, want die maken er gebruik van. Maar nu stel ik het nog een keer. Voor wie zijn de beloften? Aan wie worden de beloften gepredikt? Wat is de inhoud van de belofte? De belofte, de inhoud van de belofte God, is alle heil en zaligheid voor tijd en eeuwigheid geopenbaard in de Heer Jezus Christus. Aan wie worden ze gepredikt? Aan allen en een ieder. Want aan de belofte geliefden, nu doe ik net of u mijn gemeente bent, want ik ben bijna aan het preken. Want aan de belofte gaat niets vooraf. Alles wat een mens ontvangen kan, alles wat hij door genade zijn kan, alles wat hij aangrijpen mag, het is alles begrepen in de genadige belofte Gods. En daarom gaat er aan de belofte van God helemaal niets vooraf. Geen enkele gestalte ook. Ja, één gestalte. Onze wanstaltigheid voor God. Die gaat aan de belofte vooraf. Voor wie is de belofte? Aan wie mag de belofte Gods gepredikt worden? Aan wanstaltige, verloren, goddeloze mensen, waar de Heere niets in ziet. Er is geen enkele voorwaarde in de prediking van de belofte. U zegt dat is sterk gezegd. Ja, dat is zeker sterk gezegd. Er zou heel wat aan te halen zijn uit de schriften die deze stelling onderbouwt. Overigens ook de twee vorige stellingen. De beloften, uiteindelijk voor de verkorenen. De beloften voor de gelovigen, want zij maken er gebruik van. Maar de beloften in de prediking, ze zijn voor allen en een ieder, voor ieder die onder het woord van God zit. Want apostel Paulus, hij heeft het gepredikt. In het openbaar en bij de huizen, betuigende beiden Joden en Grieken, de bekering tot God en het geloof in onze Heer Jezus Christus. Hoe heeft hij dat gepreekt? Ja, allereerst als een eis. Ongetwijfeld. Maar hij kan die eis niet volbrengen. De diepte van de prediking van geloof en bekering is dat wat mij ontbreekt, dat God het mij schenkt met dat eenvoudige vers. Opent uw mond. En daar zit nog alles in. Eis zelfs. Eis van mij vrijmoedig. Op welke grond? De Heere zegt, op mijn trouw verbond. En al wat u ontbreekt, alles. En dat is nou de inhoud van Gods belofte. Al wat u ontbreekt, schenk ik. Voorwaardelijk, het lijkt wel. Zo ge het smeekt, maar dat is de weg. Mild en overvloedig. Voor wie is de belofte? Ik hoop dat het voor u een levensvraag is. Dan ga ik nog dieper. Dat u in uzelf zonde en ellende ziet. En dat de beloften Gods gepredikt worden. En dat de Heer u als een verloren zondaar daar brengt. Aan de voeten van Christus. En dan kom ik opnieuw bij Maria terecht. En zij mocht ze ontvangen. Want de Heer had er plaats voor gemaakt. Maar, en dan is de cirkel rond. Ook dat is inhoud van de belofte Gods. Al wat u ontbreekt, schenk ik. Zo het smeekt, mild en overvloed. Trouwens, daar denk ik dan nu aan, ditzelfde kan ik nog vanuit een andere plaats in de catechismus onderbouwen, namelijk wanneer de kinderdoop uiteengezet wordt. Namelijk dat aan de kinderen, omdat ze behoren tot het verbond Gods en tot zijn gemeente. Dat aan de kinderen, net als aan de gelovigen, Gods genade en de Heilige Geest wordt toegezegd. En dat is precies hetzelfde als beloofd. Wel, als je op je kind ziet. Een kind wat je ten doop houdt. Wat kan het doen? Het kan niets doen. Het is zelfs een kind des toorns. En nochtans, God schenkt zijn belofte. In die evangelische groepen, als ik ze zo noemen mag, daar hoor je vaak niet van die diepgang in hun prediking. En toch gebeuren daar nog wonderen, als ik dat zo voor de radio wel eens hoor. En als we nu zo'n twee wegen prediking niet meer horen, kunnen we daar dan nog onder blijven zitten? Dat zijn twee vragen. Die mogen we niet vermengen, die twee vragen. Ik vind het eigenlijk wel een moeilijke vraag. Ja, ik ken die evangelische groepen niet zo. Ik luister niet zo naar de radio. Ja, doet u het maar hoor, dat geeft niet. Maar in ieder geval, u constateert, ja, dit wat vanavond aan de orde was, dat horen we daar toch niet zo. En toch gebeuren daar wonderen. Ja, u vraagt van mij toch niet om te zeggen of dat nou wel of niet echt is. Dat zal ik vanavond niet doen. Misschien is er dan nog zoiets, maar dat klinkt ook een beetje hautain. Als ik het zo zeg, dat de Heere zelfs met een kromme stok nog een rechte slag kan geven. Maar dat heb ik niet uit te maken. Maar die andere vraag, als we nu zo'n twee wegen prediking niet meer horen, kunnen we daar dan nog onder blijven zitten? Dan moet je maar bidden of de Heere de dominee dat licht geeft, dat hij het wel preekt. En dan zal het wel gebeuren. Dan komt er diepgang. En dan gaat hij met twee woorden spreken. En eronder blijven zitten. Ik zal het maar doen. Blijf maar waar je bent. Maar bid God of hij krachtig doorwerkt. Ik heb u iets verteld over die periode van die opwekking. Het was alles lauw en slap. En het was alles wettisch en raak niet en smaak niet en roer niet aan. Want zwaar waren ze daar wel, daar in New England. Maar het was alles vanzelf doen. Maar toen ging Gods geest waaien. En toen gebeurde het. Toen werd de prediking dieper. En de beleving werd navenant dieper. Want zoals er gepreekt wordt, zo wordt het beleefd. Dat kan een nadeel zijn, maar het kan ook een grote zegen zijn. God, geef het. Op Plaquet en in Rotterdam. Ja, en dan nog zo'n vraag, die wordt zelfs twee keer gesteld. Ja, u hebt de naam van Levi genoemd en u hebt de naam van Zacchaeus genoemd, maar ja, u kunt dat nou wel zeggen, maar daar in hun bekeringsgeschiedenis zie ik toch eigenlijk niet zo'n diepe weg, zo'n toeleidende weg die u gepreekt hebt en het wordt daar wel niet genoemd. En zeker niet met die 12 bijlslagen, want er gaat nog wel enige tijd overheen natuurlijk, voordat u allemaal toegediend zijn. Laat ik daar allereerst nog iets over zeggen, wat ik eigenlijk zojuist had moeten zeggen. Thomas Boston heeft dat heel breed uitgewerkt, maar niet op een wettische wijze. Niet op de manier van, nou en eerst dit en dan dat en dan zul je dit ervaren, want dan kun je bij wijze van spreken met dat boek van de viervoudige staat, kun je in je hand gaan zetten en dan kun je maar afwachten tot de volgende keer de bijl valt. Nee, zo is het niet. Maar u laat wel zien, aan de hand van dat toch wel heel aangrijpende voorbeeld, en u moet het eens lezen, want ik heb het maar heel zwak en oppervlakkig samengevat. Hij laat wel zien waar een mens allemaal van verlost moet worden. En welke voorwendsels ook een mens die door Gods geest bearbeid wordt, altijd weer heeft. En zich altijd weer herstelt in zijn positie. Of kent u dat niet? Kent u dat ook? Als de Heere in je leven arbeiden gaat, weet u wat je dan wordt? Dan word je een vijand van genade. Want je vecht er tegenin. Als je zelf het kasteel van je huis hebt opgebouwd, lieve mensen. En je meent dat je wat bent voor God. En je wil het graag staande houden. En de Heere gaat eraan wrikken. En hij gaat de fundamenten ervan onderuit trekken. Daar ben ik het echt niet mee eens. Daar vecht ik tegen in, want dat wil ik niet. En weet u wat dan het wonder is? Als God doorgaat. En als hij het toch doet. En dat hij niet zegt, oh jij wilt zeker niet. Nou dan stop ik maar. Maar dat is nou het kenmerk van de zaligmakende bediening van Gods geest. Ook in het toedienen van die bijlslagen. God gaat door. Totdat hij me heeft waar hij me hebben wil. En dat is bij Christus. En dat bedoel ik niet luchthartig of lichtvoetig. Maar bij Christus. Want dan is het een oud versje, maar dan is het toch waar. Geef mij Jezus. Of ik sterf. Van die laatste bijlslag toegediend is en je hebt niets meer. En je moet totaal bankroet je zaakje inleven. Geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven. Maar bij hem wel. Ja, bij hem wel. Dan wordt zijn bloed kostbaar. Dan wordt zijn werk dierbaar. Dan wordt hij noodzakelijk. En dan ben ik zo arm, dat ik buiten hem niet meer blijven kan. Levi, Zacchaeus, dat staat er niet zo breed uit. Maar ze hebben het wel begrepen. En ze hebben het ook geleerd. Misschien in heel korte tijd, ik denk het. Maar het is niet voor niets dat de Heer Jezus nou juist in het tolhuis van Levi spreekt. Over die gezonden die de medicijnmeester niet nodig hebben, maar die zieken. En dat de Heer Jezus nou net in het tolhuis van Zacchaeus erover spreekt. Dat de Zoon des mensen gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. En hij zegt, en dat is er een. Daar zit hij. Kind van Abraham. Barmhartigheid bewezen. Behouden. Door mijn ontferming. Als een vuur brandt uit het vuur gerukt. Als een toonbeeld van mijn genade. En die voorwerp van Gods genade is een verloren zondaar en anders niet. Ik moet stoppen even. Bijna, ja. Ja, ik heb er nog meer, ja. Oh ja, dat kan ik wel heel kort beantwoorden. U had het over de viervoudige staat van Boston. Wilt u die titel eens uitleggen? Ja, dat is prachtig. Ik wil het u allemaal aanraden. Er is pas een hele mooie nieuwe vertaling. En bedoel ik dat helemaal niet negatief. Een hele goede vertaling uitgekomen van de viervoudige staat van Thomas Boston. Moet u allemaal lezen. In de viervoudige staat, nou, u kunt het zo natellen als u de Bijbel kent. De eerste staat van de mens was een rechte staat. in het paradijs, toen hij in volkomen harmonie met God leefde. Dat was een rechte staat. Maar hij is eraan vervallen en toen kwam hij in de tweede staat. De gevallen staat, zijn natuurstaat, zijn zondaarstaat. Maar als God een zondaar opzoekt, dan komt hij in de genade staat. En eens, maar dan gaat het wel uiteen. Eens zullen we in de eeuwige staat zijn. En dat is of de staat van eeuwig leven, of de staat van eeuwig verderf. En dat is het gewicht van de dingen die vanavond aan de orde waren. Dank u wel. Ik mag nog een psalm opgeven. Of mag ik dat nog niet? Ja.
Ik wil alleen maar namens alle hoorders van vanavond u hartelijk bedanken voor de lezing. En u hebt wel begrepen dat er goed is meegeluisterd en meegedacht. En dat is teruggelegd bij u in de vragen. Zodat het ook, denk ik, voor vanavond leerzaam mocht zijn. En we hopen tot nadere belangstelling voor de onderwerpen. En in ieder geval voor het boek van Boston. Ik kan het u mede aanraden om het dus niet alleen te kopen en in de kast te zetten. Maar echt in uw handen te nemen en uw gedachten daardoor te laten leiden. Hartelijk dank voor die aanleiding daarvoor en voor het geheel van de avond. U wilt ons een psalm opgeven en met ons eindigen in dankgebed.
Als je goede boeken koopt en je leest ze en je maakt ze tot je eigendom, dan kan het zijn dat je veel vrienden erbij krijgt. En die vrienden staan op de boekenplank. En die heb je altijd bij je. Wij zingen nog uit Psalm 119 opnieuw, nu de versen 84 en 87. Psalm 119, de versen 84 en 87.
We zullen samen nog danken en bidden. En zo ligt het, Heere. Zo hebt u het zelf gelegd in de harten van uw kinderen. Al mijn vermaak stel ik met rijp beleid in uw gebod, in uw wet en in het doen daarvan. Is al mijn verlangen geleven en mijn vreugde, maar tegelijkertijd mijn verdriet, want het is met zoveel tekort. En u, Heere, bent alles waard, al mijn krachten, heel mijn energie, heel mijn leven, mijn gehele hart, totaal mijn leven. Maar de realiteit is dat ik zo vleeselijk ben en onder de zonde verkocht. En dat uw wet, Heere, die wet van u, die boven alles gaat, nog steeds overtreden wordt. Leg in de harten van uw kinderen die hoop, Heere, dat het eens goed komt. En dat ze eens volkomen zullen mogen leven met de verdiensten van hun grote zaligmaker. En dan mogen ze u roemen en prijzen in het aangezicht van Christus. Dan niet meer gemengd, maar dan volkomen. Maar wij hier in deze bedeling, wij mogen nog onder de prediking van uw woord leven, Heere. Waarin twee woorden gesproken worden. De wet, die moet worden gedaan. De wet, die eist. En die ontmaskert. En die beschuldigt. En die vervloekt. En die uitdrijft. En het evangelie. Dat belooft. En dat schenkt. En dat geeft. En dat delen doet in de weldaden van Christus. Heere, geeft dat we er geen vreemden van zijn. Wij bidden om uw geest, Heere. Wiens werk het is om dat in de harten te openbaren. Om Christus gestalte te geven. Ja, er gaat wel wat aan vooraf. Maar ook dat is bediening van Christus. Plaatsmakende werk. Heere, doe het. Doe het ene en doe het andere. En leid ons in uw weg tot roem van uw naam. Voor het goede ons op deze avond gegeven danken we u. Geef dat we het mogen meenemen. Dat het tot nadere overdenking is. Dat het ons bij u brengt. Voor het eerst of opnieuw. Als een verloren zondaar. Die de genade van u nodig heeft. Gedenk ons zo. Ga met ons. Geef wanneer we thuis komen. En wanneer we dan alleen zijn. Dat u er zijn mag, Heere. En dat u ons ondersteunt en helpt. Ja, laat dat ons allerdeel zijn. Wees met ons in deze aanstaande nacht. En in de dagen van deze week. Ik bid u voor de bijeenkomsten als deze. Geef dat ze gezegend mogen worden. Dat er iets goeds van mag uitgaan tot de eer van uw naam, tot stichting der gemeente en tot vreugde en zaligheid van ons, om Jezus wil. Amen. Allen wel thuis.